goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Taiwan is een eiland zo groot als Nederland, heeft 24 miljoen inwoners en China ziet Taiwan als afvallige provincie, verbiedt ook andere landen Taiwan als land te erkennen. En steeds meer landen geven daar nu gehoor aan. Alleen al dit jaar verbraken 2 landen hun diplomatieke banden. En ook Nederland heeft al jaren geen officiële diplomatieke banden meer met Taiwan. In deze aflevering wordt de vraag, wordt Taiwan weer een onderdeel van China? Mijn gasten zijn Maaike Okano-Heijmans, Azië-deskundige van Instituut Klingendaal, Irene Liu, geboren in Taiwan en nu al 20 jaar in Nederland, en Ron Keller, oud-ambassadeur in China. Ik ben Mark Beekhuis en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Laten we beginnen met de meest simpele vraag. Is Taiwan een land of een onderdeel van China? Ja, het is een land?
Een land, zeker een land.
En jij bent Irene, jij bent daar geboren.
Ja,
en
ja.
Dus van die stroming. Wat zou een ambassadeur op het ogenblik zeggen?
Ja, een ambassadeur zou zeggen dat China één land is.
China één land is en dat Taiwan een stukje erbij.
En dat Taiwan daar dus eigenlijk een onderdeel van is. Ja.
Maaike?
Ik zou zeggen, het hangt er vanaf aan wie het vraagt.
Ja, dat hebben we nu net gezien.
Vraagt, he? Is het een eiland? In de ogen van sommige landen een land, en andere die noemen het een provincie.
Het is sowieso een eiland. Het was ooit wel een onderdeel van China, hè?
Ja, het was, als je ver terug gaat in de geschiedenis, was het een land met een eigen native, een eigen lokale bevolking. Ik geloof dat de Nederlanders daar nog een rol bij hebben gespeeld in de 17e eeuw, toen de VOC daar neerstreek en daar een handelsvestiging voor Fort bouwde, heeft een beetje geholpen om de Han-Chinezen, ik zou bijna zeggen, vanuit het hoofdland naar Taiwan te laten komen. Taiwan is daarna onderdeel geworden van het keizerrijk. En is uiteindelijk een locatie geweest waar na de burgeroorlog, die in 1911 startte, of 1928 startte, de onafhankelijkheid van de start van de Chinese Republiek in 1911 en de burgeroorlog die in 1928 begon, die eindigde uiteindelijk met een vlucht van de nationalisten naar Taiwan, naar dat deel van China dat Taiwan heette.
Dat was toen uiteindelijk ook nog het enige wat China bleef, hè? Als je aan de VN vroeg bijvoorbeeld.
Ja, toen was het even, dat was de Republiek China. En daarna is de Volksrepubliek China uitgeroepen, eigenlijk kort daarna, in datzelfde jaar 1949. Ja, en daarna is die toestand ontstaan waar we het eigenlijk zo ongemakkelijk over praten, hè, op dit moment, ja.
Maar voor Taiwan is het natuurlijk nog steeds het doel om uiteindelijk het geheel van China te gaan beheersen.
Dus niet alleen zelfstandig op een eiland een land te vormen, maar ook heel de Volksrepubliek overbodig maken.
Nou, dat niet echt. Kuomintang wil dat. Ja. Maar de oppositiepartij, nu de regeringspartij, toen oppositiepartij, die droom of die waanzin idee hebben ze niet. Dus eigenlijk houdt de regering.
Misschien willen ze het wel, maar het zit er niet in.
Nou,
en dat snappen ze ook wel.
Nee,
dat het
niet.
Echt een illusie aan het worden is, dat heeft iedereen wel door. Ja,
ja.
Ja, dus Kuomintang misschien wel. Wil nog steeds soort de baas worden van de hele China. Toen ik opgegroeid was in Taiwan, was er ook een partijsysteem in Taiwan. Kuomintang is de enige partij. Die mag. Ik bedoel,
nu is inmiddels veranderd, hè?
Ja, veranderd. Pas 40 jaar geleden, precies 40 jaar geleden, een Kaohsiung-incident. Toen was een groep dissident probeer om alle beperkingen te vernietigen. En dan en in 2000 hebben wij de eerste president van de Democratisch Progressive Partij. En ze willen gewoon graag natuurlijk Taiwan Independence. Maar tenminste de status quo houden.
Is dat iets wat eigenlijk, want jij was net zelf ook heel fel, nee, wij zijn een zelfstandig land, we hebben niets te maken met China, maar is dat iets wat iedereen daar vindt, of is er ook nog wel een flink stuk van de bevolking dat zegt, eigenlijk zijn we gewoon Chinezen?
Nou, ik heb speciaal de cijfer gevonden via de meest recente peiling, dus eigenlijk 60% van de mensen in Taiwan identificeert zich als Taiwanees. En dan maar ongeveer 36% mensen zeggen, oké, we zijn Chinees, maar ook Taiwanees.
Een beetje zoals wij Nederlander en Europeaan zijn.
Ja, en dan alleen maar 3% zeggen dat, wij zijn Chinees. En dan 4% geen reactie. Dus minder dan 10% mensen denken ze Chinees zijn. En maar meerderheid is, wij zijn Taiwanees.
Ja, je benoemde net al dat het land democratisch geworden is. Zijn er grote verschillen tussen Taiwan en China? Of lijkt het toch op elkaar?
Nou, ik denk dat de afgelopen jaren juist, hè, doordat China verder weg is gegaan van de hervormingen die het eerder meer nastreeft dan nu, dat de eigen Taiwanese identiteit juist versterkt is. Dus dat ze iets verder van het vasteland Chinezen zijn afkomen te staan, omdat ze heel erg trots zijn op de democratie die ze hebben bereikt, op homohuwelijk wat pas geleden is gelegaliseerd.
En China heeft het misschien ook aangewakkerd daarmee.
Ja, dat uiteindelijk heeft ze, dus wat China inderdaad de laatste jaren aan het doen is, heeft juist de Taiwanese van zich afgeduwd.
Ja, zeker. Ja? Er is een peiling ook, kunnen de
kan je gewoon aantonen, is zo.
Bevestigen.
Maar wat interessant is dat wel nog steeds 9 op de 10 Taiwanese zeggen, we zijn voor de status quo. Niet voor onafhankelijkheid, want onafhankelijkheid betekent eigenlijk oorlog met de huidige Chinese leiderschap in Peking.
Niemand is voor oorlog, maar nee. We willen, ja, dat, eigenlijk willen ze iets dubbels. Wel zelfstandig, maar niet de knoop doorhakken.
Ja, inderdaad, omdat je weet dat als je de knoop gaat doorhakken, dan wordt het ook oorlog.
Laten we even teruggaan naar de geschiedenis. We hadden het net al heel even over 1971, toen er allerlei dingen daar veranderden. Op dat ogenblik zat Taiwan voor als China in de VN nog. Hè? Uiteindelijk werd dat China, wat de plaats innam van Taiwan. Hoe liep dat? Waarom gebeurde dat?
Ja, dat was de tijd dat ook de VS, met name de VS in beweging kwam richting China. Besefte dat de Volksrepubliek China niet alleen een blijvertje was. Daar was in 1949 was daar nog een discussie over. Wat is precies de aard van die Volksrepubliek China? Is het een afgeleide van de Sovjet-Unie? Doet het mee in die Koude Oorlog? Ik denk dat in de jaren 50 en 60 het duidelijk was dat China zijn eigen koers ging varen in die Koude Oorlog. En een macht aan het worden was van betekenis. Niet dat het een economisch successtory was. Het was een heel verarmd land geworden. Maar het was een politieke macht die zou blijven. En de VS heeft dat erkend als van we moeten realistisch zijn. We moeten dus met alle machtsfactoren in de wereld omgaan.
China in de Veiligheidsraad, ja, Taiwan eruit.
De Amerikanen hebben toen beroemde bezoeken van Nixon aan China hebben de deur opengezet. En daar paste ook bij dat China die rol in de VN kreeg. Later is daar aan toegevoegd de rol van China eigenlijk als lid van het IMF en van de Wereldbank. Van de Asian Development Bank, nu van de Europese Ontwikkelingsbank zelfs, de EBRD, waar China lid van is geworden. Dus China heeft vanaf 1971 die erkenning gekregen die het als supermacht eigenlijk ook behoort te krijgen.
Is dat eigenlijk ook het moment dat Nederland is gestopt met Taiwan erkennen als land?
Ja, dat precies vanaf die tijd zijn ambassadeurs uitgewisseld met de Volksrepubliek China. En op dat moment kwam...
Dan trek je dus ook dus automatisch de ambassadeur uit Taiwan.
Ja, dat
terug.
Is misschien niet direct gebeurd. Maar het was duidelijk dat de Volksrepubliek China landen die diplomatieke betrekkingen met de Volksrepubliek China aangingen voor de keuze stelden. Of met ons, ofwel met die afvallige provincie. En ik geloof afhankelijk op misschien 30, 40 na, dat zijn er minder en minder geworden. Zijn de meeste landen nu inmiddels hebben diplomatieke betrekkingen met Beijing.
Ja, uit de voorbereiding heb ik geleerd dat we 15 landen nog in de wereld hebben. En dat zijn niet de grote landen
in
de wereld.
Nee, dat zijn een paar eilandstaatjes in de Caribische en in de Pacific.
En zelfs daar wordt al druk op geoefend om op het ogenblik nog terug. Nou ja, als je alleen al dit jaar twee landen hebt gehad, dat was Kiribati en nog zo'n eilandengroep ergens die zich hebben teruggetrokken. Waarom vinden ze dat zo belangrijk, dat die erkenning voor Taiwan niet gegeven kan worden?
Ze willen onze positie zo moeilijk mogelijk maken. Ze bedoel ik China. ze geven ons geen ruimte in de internationale gemeenschap. Dus ze denken op deze manier dan Taiwan zou teruggaan naar de moederland of zoiets.
Zo moeilijk maken dat je geen andere keuze hebt van dan te denken, beter om bij China aan te sluiten.
Ja.
Maar Ron, en ik heb dan aan het begin helemaal niet gevraagd, vinden jullie het goed als ik voornamen en jij gebruik?
Zeker, Maarten, zeker.
Ik ben blij dat jullie nu daar ja op zeggen. Anders moet wat nieuw beginnen. Maar Ron, jij knikt nee.
Nou ja, ik denk dat China niet zozeer een hinderlast wil zijn voor Taiwan, maar China heeft zijn eigen logica. En ten eerste is die logica het land bij elkaar houden. Het is niet alleen Taiwan. We kijken nu naar de beelden uit Hongkong. Dat is ook een hele geschiedenis. Er zou een aparte podcast ongetwijfeld aan gewijd zijn. Meer dan één. Tibet.
In die podcast over Hongkong komt altijd Taiwan als een vergelijkbaar probleem naar voren.
Ja, het is niet helemaal vergelijkbaar. Of helemaal niet vergelijkbaar.
Nee, maar toch.
Wat ik nu wil zeggen, wel. De Beijing heeft een grote belang bij het uitstralen en het behouden van de eenheid van controle. Hè, dat is überhaupt, denk ik, een leidmotief van de partij. Ik aarzel om het woord communistisch in mijn mond te nemen. Maar de partij wil in controle blijven. Dat is, denk ik, ook de reden waarop sommige hervormingen nu een klein beetje worden teruggehaald. Het spookbeeld is dat China uit elkaar gaat vallen. En op het moment dat er ruimte wordt gegeven aan een afvallige provincie om zelfs erkend te worden door andere landen, ja, dan gaan straks misschien landen ook Tibet of West-China of Hongkong herkennen.
Ja.
Dus het is voor Beijing is het een absolute must om de eenheid uit te stralen en te bewaren. In feite met alle dwang en drang die daarbij wordt gehanteerd. Ja.
Nou ja, ik denk dat is inderdaad hoe de Chinezen het zien. En we hoorden net hoe de Taiwanese het zien. Ik denk dat allebei klopt vanuit de verschillende standpunten. Dat China bezig is om de internationale speelruimte van de Taiwanese, hè, niet alleen in vriendschappen die ze hebben met landen, hè, die ze dan echt als land herkennen, maar ook in internationale gemeenschappen, om die ruimte van Taiwan in te perken, dat is heel duidelijk.
Hoe houdt Taiwan zich dan staande? Wat kan je voor tegenwicht bieden?
Nou ja, de Amerikanen hebben eerder dit jaar nog een Taiwan Act, ik weet niet meer precies hoe die heet, zo'n hele ingewikkelde lange naam, aangenomen, waarin ze wel zeggen, we moeten meer nu toch Taiwan gaan steunen. Eerst waren ze een soort van neutraal. Nou, wij steunen eigenlijk vooral dat China en Taiwan dit vreedzaam oplossen. En nu zijn ze daarin aan het schuiven dat ze toch iets meer de kant van Taiwan kiezen. En dat is dus wat, als Amerika dat doet, dan betekent dat natuurlijk heel veel voor Taiwan. En dan betekent het een stuk meer weerstand voor de Chinezen.
Dat zou een oorlog met Taiwan ook meteen een oorlog met Amerika zijn. Dat lijkt me geen prettig vooruitzicht.
Ja, maar helaas is Taiwan de pion in de hele strijd tussen China en Amerika.
Ja, een willoos slachtoffer in de strijd.
Op die moment nog niet, is het pion.
Nee, niet willoos inderdaad. Nee, ja.
Maar Amerika is de grootste wapenleverancier van Taiwan.
Ja, dat is waar. Wij konden geen duikboten leveren, maar Amerika levert nog wel altijd grote wapensystemen aan Taiwan. Hoe werkt dat eigenlijk?
Ja, dat is over. Ja, politiek is niet altijd consistent. Dat blijkt maar weer.
Volledig
onlogisch. Ik ben het mee eens dat Taiwan nu een pion is, hè, in de rivaliteit die tussen China en de VS opduikt. De VS is eigenlijk, geopolitiek is niet zo heel erg ingewikkeld. Het is toch gewoon van wie heeft de langste, om het zo maar even plat te zeggen. De Amerikanen zijn bang dat langzamerhand China machtiger en machtiger wordt. Als je kijkt naar de economische groei, dan zou je dat ook vermoeden. Als je ook kijkt naar de problemen die de Amerikaanse economie en misschien ook al het Amerikaanse democratische bestel heeft. Dus de Amerikanen zijn er een systematische campagne aan het voeren om tegendruk te bieden aan China. En daar past ook in het gebruik, het herontdekken, zou ik bijna zeggen, van de steun voor Taiwan. Terwijl dat eigenlijk de spanningen tussen Taiwan en de Volksrepubliek zou doen toenemen. En daar is eigenlijk niemand bij gebaat. Maar dat is een pion in de Amerikaanse geopolitieke instrumentarium.
En hoe werkt dat in Taiwan zelf? Daar zitten verkiezingen aan te komen. Wordt dit gebruikt? Wordt daar gekeken naar Amerika als voorbeeld? Of die moeten we te vriend houden?
Ja, zeker. Wij moeten Amerika te vriend houden.
Is daar discussie over tussen de partijen bijvoorbeeld? Of speelt dat helemaal geen rol? Is het vanzelfsprekend?
Beide partijen, dat is een van de weinige overeenkomsten tussen de DPP en de Kuomintang. Dus wij moeten gewoon vriend houden met Amerika. Ja,
En zitten er nog dingen in Taiwan waar het op eigen kracht... bijvoorbeeld in Taiwan staan chipfabrieken... die China op het ogenblik heel hard nodig heeft, weet ik. Dus ik kan me voorstellen dat je daar je onderhandelingspositie... een klein beetje mee kan versterken als je het handig doet... Oh, je kijkt alsof ze dat niet kunnen.
Ja, ik weet niet zeker. Het gaat tegenwoordig allebei de kant op. Hè. Dat is juist het gevaarlijke. Want enerzijds inderdaad kan China heel veel gebruiken van Taiwan. De bedrijfsleven, de investeringen, hoogwaardige technologieën inderdaad. Anderzijds, via het bedrijfsleven kunnen ze ook meer Taiwan infiltreren. En dat is dit jaar in de verkiezingen. Hè, die democratische verkiezingen inderdaad in Taiwan. Maar ze worden steeds... China probeert nu veel meer, als dat eerder duidelijk was, ook daar een ondermijning in de rol in te spelen.
En alle soorten neppe nieuws in de social media.
En dat gaat ook via bedrijven.
Ja. Dat herken ik. Ik ben ooit ambassadeur in Rusland geweest. Je ziet dat Rusland dat ook aan het doen is. Regimes zoals in Moskou als in Beijing hebben er een heel diep geworteld belang bij om aan te tonen dat meerpartijendemocratie niet werkt. Dat dat instabiel is, dat dat fragiel is, dat dat leidt tot rare uitkomsten. Want ze zijn natuurlijk bang dat meerpartijdemocratie... het model ook bij hen naar binnen wordt gebracht door de bevolking. En dan zou het met de machtspositie van Poetin... en van de partijen in Beijing gedaan zijn. Dus het in discrediet brengen en het verzwakken van meerpartijdemocratie in buurlanden... zeker als ze zo dicht zijn bij cultureel en historisch... als Taiwan bij China of als Oekraïne bij Rusland... ja, dat is hoog op de agenda, ja.
Ik ben trouwens nieuwsgierig, want u was daar ambassadeur in Beijing.
In Beijing, ja.
Ooit in Taiwan geweest in die functie?
Ik ben nooit in Taiwan geweest.
Kon dat? Want dat hoort er dan bij, hè? Als je het vanuit Chinees perspectief benadert.
Ja, ik had daar, dat klopt. Ik had daar naartoe kunnen gaan. Er was geen enkele reisbeperking meer opgelegd. Ik heb dat niet gedaan. We hebben een vertegenwoordiger in Taiwan. Al jaren hebben we daar een handelsvertegenwoordiger die dat uitstekend doet. Er was geen enkele reden voor mij om dat land
voor de reserve ambassadeur
om Taiwan te bezoeken. En ik weet zeker dat als ik het wel had gedaan, dan had dat fricties opgeleverd. Of in ieder geval het risico van fricties opgeleverd. En wat je als ambassadeur niet wil, is toevoegen aan een toch al lastige relatie tussen Taiwan en China. Daar heeft wel als Nederland geen belang bij.
Maar zou China het niet hebben uitgelegd als... dit is erkenning van het feit dat die ene ambassadeur ook over Taiwan gaat?
Dat wil je dus ook niet. Dat wil je niet hebben. Dat had kunnen gebeuren.
Dat had gekund, dan was de frictie bij ons geweest.
En ik weet niet hoe Taiwan het had kunnen uitleggen, maar ook dat wil je niet. Hè. Dus je wil niet voor karretjes gespannen worden. Je dient de Nederlandse belangen. En daar past het niet in... Om een provocatie wil ik het niet noemen, maar om een irritatie op te wekken bij ofwel in Beijing of in Taipei.
En zoiets als, wie was het natuurlijk, Henk Krol, die dan als Kamerlid naar Taiwan ging. Dat werd daar dan heel goed en ontvangen.
Ja. Hij kreeg de kans om met de president te bespreken. Ja. Ja.
Kranten dagenlang vol daarover, of is dat toch vooral hier op tv geweest? Stond het daar in de krant?
Ja, wel. Ik heb ook een paar artikelen in Taiwanese nieuwswebsite wel gelezen. Ja.
Maar goed, hij is parlementariër, dus hij kan dat doen natuurlijk. Nou ja, hij vertegenwoordigt niet Nederland op dat moment. Hij is geen officiële vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden. Dus dat mag. Overigens was Krol daar met een aantal andere Kamerleden, volgens mij ook voor een andere agenda. Het had te maken met de introductie van het homohuwelijk en het vrijgeven. Want hij was daar niet om een Chinees-Taiwanese dialoog op te starten of om daar een uitspraak over te doen.
Nee, dus, maar wel met de regering daar praten, wat natuurlijk vanuit Chinees perspectief.
Dat doet onze handelsvertegenwoordiger ook. Die praat ook met Taiwanese autoriteiten.
Ja. De diplomatie is ingewikkelder dan de geopolitiek.
Nou, het is niet zo heel ingewikkeld. Dit is een uitzonderlijke situatie waar eigenlijk zou je dat niet willen hebben. Maar het is zo gegroeid. En ik denk dat de wereldgemeenschap, inclusief de mensen in Taiwan en in mainland China, er het beste van maken, gegeven de omstandigheden. Er is al een paar keer genoemd, wellicht conflicten, oorlog enzovoort. Dat is het laatste dat iedereen wil. En ik denk dat het verstandig is dat we proberen de dialoog te blijven zoeken. Geen provocaties uitlokken. Provocaties leiden tot niets. Of je moet een agenda hebben. Dat je zegt, van nu gaan we ook all the way mainland China binnenvallen. Of andersom.
Er zit heel veel tussen een traditionele oorlog en wat ik eigenlijk zie dat China nu veel meer doet. Dat is een soort van hybride oorlogsvoering. Ja. Een cyberoorlog. Ja. Om op die manier dus alles wat ze niet prettig vinden aan Taiwan te proberen te klein te maken, te ondermijnen. Ja. En op die manier uiteindelijk een situatie te creëren waarbij Taiwan dan toch ondergeschikt wordt en makkelijk over in te nemen is. dan hebben ze geen oorlog nodig.
Zeker. Nou ja,
natuurlijk, oorlog, hè, alle vluchtelingenstromen die het zou opleveren als er een oorlog zou komen, daar zit China ook niet op te wachten. Nee. Hè, alle kapitaalstromen die weg zouden gaan daar. Nou, dat is ook niet. Voor niemand is erbij gebaat bij een traditionele oorlog. Maar een hybride oorlog, denk ik dat je wel van kan spreken, dat er ondertussen gevoerd wordt. En dat is dus omdat Taiwan, China, de status quo, zoals die lange tijd heeft bestaan, toch aan het probeert te verschuiven in haar eigen voordeel. Xi Jinping is daar heel duidelijk over geweest. Ja. In januari dit jaar heeft hij gezegd, hè, dat één land, twee systemen. Nou, dan moeten jullie nou toch ook maar eens echt aangaan.
Dat het één land wordt met twee systemen.
Ja, net als Hongkong. Maar ja, iedereen in Taiwan die ziet wat er in Hongkong gebeurt, die denkt, ja, één land, twee systemen. Dat is een totale fars en daar willen we niet aan.
Maar hoe wordt dat aangepakt in... Hoe wordt dat aangepakt in Taiwan nu?
Nou, het ondermijnen nu denk ik al van het democratisch proces. De media, die, nou ja, niet alleen in Taiwan, maar ook in Europa zien we dat media worden opgekocht. Er kunnen ook beïnvloedingsmechanismen uit voorkomen. Politici die beïnvloed worden of omgekocht worden. Dat zijn manieren om het systeem zoals het daar is, waar ze daar trots op zijn, te ondermijnen.
Ja. Ja, wel wat zeggen.
Nou, ik wou zeggen, het woord oorlog vind ik wat zwaar. Hè? Let op, ook westerse inlichtingendiensten proberen machtswisselingen of verkiezingen in het buitenland te beïnvloeden. Daar moeten we moeten niet roomser zijn dan de paus. China, ik zei het al, heeft er belang bij, hè, vanuit het beeld van wij zijn een éénpartijstaat, wij zijn een top-down van bovenaf geregeerd land, heeft er belang bij om te laten zien dat meer partijdemocratieën niet succesvol kunnen zijn en fragiel zijn. Hè, dus dat, hè, je praat over ondermijning of beïnvloeding, dan heeft het daarmee te maken. Ik vind het woord oorlog wat zwaar. En ik denk dat China geen staatsrechtelijke of staatskundige optiek erbij heeft, maar meer het wil laten. Bang is, laat ik het maar zo zeggen.
Laten zien hoe het uit de hand kan lopen.
Bevreesd is dat de meerpartijdemocratie het fantastisch doet op Taiwan. Net zo goed als Rusland bevreesd is dat de meerpartijdemocratie en de vrijheid die er in Oekraïne is zo goed werkt voor Oekraïnse burgers. En dat is een spookbeeld. Dat weet ik letterlijk uit de mond van Poetin. Ik heb Xi Jinping daar nooit over gesproken.
Je was in de Dacia van Poetin.
Dat hij daar dezelfde beeld bij heeft. Als meerpartijdemocratie succesvol is, dan is dat bedreigend. Voor een dictatuur, om het maar even zo te zeggen.
En toch, want je zegt het woord oorlog moeten we niet gebruiken. Daar hebben we ook een andere podcast voor. Dat is de Boekestein in de Wijk. Dat eindigt altijd met de Derde Wereldoorlog. Als het een beetje lukt, hoe het gesprek loopt. Maar toch, is dat iets waar in Taiwan over gepraat wordt? Dat een mogelijkheid is dat er een keer een oorlog van komt?
Ja, wij weten dat er duizenden raketten op Taiwan gericht zijn.
Oh, dat is een
begin.
Op die
moment, ze mogen gewoon een vinger trekken. Dan is de raket afgevuurd. En in 1996, de eerste keer de Taiwanese presidentverkiezingen, toen zei Zhu Rongji, als jullie heel expres, als jullie op Lidenhui stemmen, dan gaat de raket naar jullie toe. En dan de peiling was meteen, iedereen dacht, kom maar met de raket, wij gaan toch op Lidenhui stemmen. Ja,
dus er wordt wel over gesproken, maar het werkt dus ook weer afrechts.
Ja, dus wij zijn wel gewend aan het feit, aan de dreiging of de retoriek van China. Wij hopen dat ze dat niet gaan doen. We zijn helaas eer aan gewend. Maar wij doen misschien ook weer een beetje laconiet over. Want wat anders. We zijn verdrietig, we zijn boos.
Wordt er met extra veel interesse naar Hongkong gekeken? Ook al is de situatie anders?
Zeker. Dus zeker, wij zeggen vandaag Hongkong, morgen Taiwan. Dus wat is nu gebeurt in Hongkong is waarschijnlijk de toekomst van Taiwan. Als Taiwan wordt bezet door China of wordt geannexeerd. Ik weiger om reunited.
Ja.
Ik weiger om dat woord te gebruiken. Want het hangt af van welke invalshoek kun je ook zeggen, Taiwan is niet echt onderdeel van China geweest. Misschien 200 jaar China beïnvloed in eind van Ming-dynastie en Qing-dynastie. Maar toen was nooit echt heel formele gouverneur of wat. Pas vrij later jullie moeten niet vergeten, Taiwan onderdeel is geweest van Japan. 50 jaar invloed van Japan. Mm-hmm. Dus 400 jaar geleden kwam een WOC, Nederlander, in Taiwan. En tegelijkertijd 20 jaar lang was Spanjaarden in de noordelijke kant van Taiwan. En daarna Ming-dynastie, 20 jaar. Qing-dynastie. En daarna Japan, 50 jaar. En nu inmiddels Kuomintang en dan de Republic of China.
Die hebben niet veel meer rechten dan Nederland.
70 jaar lang hier. Ja, dus als je zegt, vanwege 200 jaar onder Chinees invloed hier, is Taiwan onderdeel van China. Dan misschien kan ik ook zeggen, WOC heeft daar 35 jaar gezeten. Oh, dan mag Nederland ook Taiwan claimen?
Ja. Dezelfde logica. Waar Nederland dan ook weer bij?
Ja. Dus daarom voor mij is dat is echt...
Volledig raar, om zo te denken.
Ja, dus waarom is Taiwan vanzelfsprekend onderdeel van China? Waarom denken China die manier? Dat is toch gek?
Ik wil niet steeds die parallel trekken, maar vergelijkbaar met Oekraïne en Rusland. Hè? Rusland is juist altijd onderdeel geweest van ons keizerrijk. Dat is niet waar. Oekraïne heeft een hele andere geschiedenis. Hè? Poetin zei, ja, de Krim is altijd Russisch geweest. Dat is gewoon niet waar. Als je naar de tijdslijn van de Krim kijkt. Dus zo wordt dat door politici gebruikt. Hè? Die zogenaamde historische rechten.
Ja, maar die kunnen wij dus kennelijk gewoon doen. Geld op het ogenblik toch? Met onze VOC-mentaliteit.
Het belangrijkste is wat de mensen op Taiwan zelf willen met hun toekomst.
Daar zeg je zo wat. Er zitten verkiezingen aan te komen. Ja. Jij gaat daar speciaal voor naar Taiwan, hè?
Ja,
dat is een hele onderneming.
Wow. Ja, eerste keer in 20 jaar, daar ga ik toe om te stemmen.
Ja,
Wat is de reden dat je dat nu, dat deze verkiezingen zoveel belangrijker zijn dan de vorige keren?
Vanwege alle soorten dreiging van China. Hun retoriek, hun manier. En wat ze doen in Xinjiang tegen de Oeigoer. In Tibet tegen de Tibetanen tegen Hongkong.
De verandering van Xi Jinping eigenlijk misschien wel, die je hier beschrijft. Om het allemaal nog wat scherper te maken dan het al was.
Ja, Xi Jinping neemt Mao als je voorbeeld. En Mao is zo'n fout mens. En de huidige president van China bewonderde Mao. Dat vond ik gewoon heel, heel erg. En dan dus wat China doet, vind ik gewoon... dat gewoon niet kan.
Ja.
En dan, ik ben niet de enige die Taiwanese die in buiten Taiwan woont, gaat terug naar Taiwan om te stemmen. Veel vinden van mij met hetzelfde idee.
Want je kan niet vanaf hier stemmen. Je moet echt daar naartoe.
Ik moet ook een speciale toestemming aanvragen, want mijn gemeenteregistratie is er niet meer.
Want je woont hier natuurlijk.
Maar ik ben toch een Taiwanese paspoorthouder, dus ik mag wel stemmen op de president. Wij zijn gewoon heel bang, heel erg bang, dat die wordt het laatste keer. Dat wij Taiwanese mogen eigen president zelf democratische manier stemmen en kiezen.
En dat jullie nu verkeerd kiezen en dat China denkt, misschien moesten we daar ook maar eens wat gaan doen.
Ja, klopt.
Is dat niet? Oh, ik zie aan de andere kant van de tafel meteen al. Nou, zo hard zal het niet gaan.
Ik denk het niet.
Nou, ik heb het wel vaker zo gehoord, inderdaad. Het zijn sowieso hele bepalende verkiezingen. Het gaat over de invulling van de relatie met China. En die relatie is nu heel slecht. Kunnen we makkelijk zeggen, denk ik. Hongkong nogmaals als voorbeeld. Taiwan is enorm verdeeld.
Verdeeld? Want ik hoor net eigenlijk dat iedereen tegen China is.
Nee. Nou, ja, wel verdeeld, maar. 90% mensen zeggen, ik ben Chinees. Maar in de 90% van de mensen, nog bijna half, zeggen, wij zijn ook...
90% zegt, wij zijn Taiwanese.
Ja. Maar de verkiezingen gaan niet over Taiwanese of Chinees. Ze gaan over de ene partij of de andere partij. Mm-hmm. En over hoe je de relatie dus invult. Hè? Want het gaat uiteindelijk over de nuance, denk ik. En iedereen inderdaad, die Taiwanese in die tijd... Die zit heel diep. Maar het feit dat de huidige president, niet van de KMT is, dus niet van die partij die jarenlang iets meer, betere betrekkingen met Peking heeft willen onderhouden, daar is de huidige president niet van. Nou, die was echt niet zo populair tot een paar maanden geleden. Nou, had ze geloof ik een kwart van de stemmen. Nu is Hongkong in beeld gekomen, heeft ze iets meer dan de helft van de stemmen. Dus het wordt nu echt een nek-aan-nek race. En dat is dus, dus er valt echt iets te kiezen. En die stem die gaat echt wel bepalend zijn.
Dus het is ook de moeite dat je daarin gaat?
Ja,
ja daar komt het op neer. Wat kan Taiwan doen om de situatie zo te houden als die is? Dus niet te laten escaleren. En wat je net zei, mensen willen ook eigenlijk wel gewoon die dubbele situatie laten bestaan.
Ja. Ja, dat vind ik het lastige. Hè? Het behouden van de status quo, zeg je dan eigenlijk. Dat is eigenlijk het beste voor Taiwan. Want ze willen niet onderdeel van China worden. En als ze onafhankelijkheid zouden uitroepen, dan weet je dat de oorlog is. Ze willen je allebei niet, dus je wil de status quo behouden. Maar om de status quo te behouden, kunnen ze niet meer niks doen. Dat kon een tijdje geleden wel. Hè, Toen China niet aan het bewegen was. Echt onder de vorige Chinese presidenten. Toen was daar wel een soort van wederzijds respect. En een relatie die stabiel werd gehouden. Hè? Dat wilde Peking toen ook. Nu wil Peking dat niet meer. Dus ja, wat kunnen ze dan doen? Meer steun zoeken van anderen. Om dus wel hun eigen. Om de status quo dus te behouden en China niet meer ruimte te geven.
Steun zoeken ook misschien bij Europa? Want Amerika staat heel sterk achter Taiwan. Maar heeft Europa iets gekozen?
Misschien even terug voordat we bij Europa komen. Als ik het mag over. Of dit nu de laatste democratische verkiezingen in Taiwan zijn en of China nu echt heel veel anders beweegt richting Taiwan.
Je vindt dat we te snel gaan.
Ik denk dat eerlijk gezegd, je moet een klein beetje door de retoriek heen kijken. Hè? Ik gaf al aan met het oog op het behoud van de eenheid en wat er in West-China gebeurt met de Oeigoeren, wat er in Hongkong gebeurt, moet Xi Jinping wel uitspraken doen over wij zijn één China, één land en dus ook Taiwan. Ik denk dat er geen veranderde Taiwan-agenda vanuit Beijing is. Ik schat in dat er een zorg is. China heeft grote zorgen. Zorg 1 is de economie. Iets wat vind ik totaal onderschat wordt in dit deel van de wereld. De Chinese economie staat, ik wil niet zeggen op instorten, maar staat er veel en veel zwakker voor dan wij denken. De maakindustrie trekt weg. Er komt geen nieuwe industrie voor terug. Innovatie, modernisering wordt gezegd. Zit niet echt in de genen en in de cultuur van China om te innoveren. Meer marktwerking wordt er gezegd. Dat zaakt haaks op het machtsmonopolie van de partij. Dus China krijgt recepten voor een oplossing bij de wegtrekkende markteconomie, een maakindustrie, waar het eigenlijk niet mee vooruit kan. Dus de Chinese economie en de Chinese autoriteiten zien dat heel goed. Als je rapporten van de centrale bank leest, dan zie je dat China eerder in paniek is en zorgen heeft over zijn eigen economische model, dan dat het lekker in zijn vel zit.
Maar dan heb je toch ook wel dat landen soms denken, het gaat economisch even wat moeilijker. Laten we even in het buitenland laten zien dat we belangrijk
dat
zijn.
Dat zou ik gaan zeggen. Dan is er dus, als je dat combineert met het feit dat er aan de rand dus een aantal hotspots zijn. Tibet is nog geen hotspot, maar potentieel wel. Wat er in het westen gebeurt, is natuurlijk ook zijn ontwikkelingen die ook voor Beijing zorgwekkend zijn. Dat de reactie daarop weer een is die niet door de beugel kan, is weer een andere zaak. Maar het is logisch dat men dus probeert vanuit die verzwakte economie, verzwakkende economie, en als men vooruitdenkt, ziet men eigenlijk geen licht aan de horizon. De nieuwe zijderoute is een klein beetje een poging om tijd te winnen, maar gaat geen echt soelaas bieden. Men probeert nu nog de overcapaciteit in de constructiesector te exporteren, maar op een gegeven moment heeft ook Afrika voldoende high-speed trains en havens en wegen en zo. Dus daar is een einde aan dat model. En dan als je dan ook nog eens een aantal hotspots om je heen hebt die politiek gezien een ander model laten zien, of die zich zoals Hongkong niet zo eenvoudig in dat one country, one system laten duwen, of die zich zoals in West-China aan het ontwikkelen zijn tot onafhankelijkheidsbeweging, afscheidingsbewegingen, dan kan ik me voorstellen dat je als Beijing zegt van, en daar moeten we dus harder op duwen, op die eenheid, die politieke eenheid. Daar wordt Taiwan in meegenomen. Zo zie ik de Taiwan-agenda. Het is niet een agenda van.
Het gaat niet over Taiwan, het gaat over China.
Het bredere beeld van een land dat zich economisch in de knel begint te voelen en geopolitiek door de VS in de hoek wordt gezet, misschien ook wel een beetje door Europa. En dat dus probeert wanhopig die eenheid te bewaren, om het zo, de fictie.
Ik denk dat het een hele goede beschrijving is van hoe de Chinezen het zien, inderdaad. En ik denk dat het, dat om het als Nederlander zo te zeggen, vind ik dan wel ietsjes. Ik zou het niet zelf
waarom
zo
maakt
zeggen.
Dat perspectief zoveel verschil?
Omdat wat de Chinezen een natuurlijke hereniging zien. Hè, een afvallige provincie, die, tuurlijk komt die terug bij ons. Nogmaals, ik ga daar niet zo in mee dat per se zo is. En ik denk dus eigenlijk dat het dat er waarde is ook in het erkennen van Taiwan als niet onderdeel van de Volksrepubliek China. Hè, omdat ze dat juist zelf willen. En moet je heel erg oppassen inderdaad niet de kat op het spek te binden. Want als je nu opeens enorme steun voor Taiwan zou uitspreken, dan kan je juist Peking in een hoek drijven, ja, waardoor ze de gekke sprongen gaan maken. Kijk, dat is ook niet in het belang van Taiwan. Ja. Maar goed, nogmaals, dan zou ik ook niet meegaan in de retoriek van de Chinese perspectief.
Oh, maar even voor de goede orde, ik ga helemaal niet mee in de retoriek. Ik probeer te beschrijven wat er vanuit Beijing gebeurt.
Ja.
Kijk, wat de Nederlandse regering daarvan vindt. De Nederlandse regering probeert ook te laveren tussen die verschillende belangen door. Ja. Ik spreek niet namens de Nederlandse regering hier. Ik spreek ook niet namens Xi Jinping. Ik probeer vooral te duiden wat er in China, in mijn optiek, met de kennis en ervaring die ik heb, wat er aan de hand is.
Maar vanuit Nederland zouden wij dat toch heel fijn vinden als Taiwan gewoon een land was waar we mee konden handel drijven onder de naam Taiwan.
Interesseert ons
dat eigenlijk niet
maar
zo?
Maar de facto, dat is de situatie.
Dat doen we al, hè? We noemen het alleen geen land.
Nee, ja, precies.
Al heel lang. Dus eigenlijk de facto hebben wij alle soorten echte goede relatie met alle landen.
Ja.
Met de Taiwanese paspoort kunnen we overal reizen zonder visum aanvragen.
Precies, en Nederlandse bedrijven kunnen zich op onderzeeboot de leveranciers
Die kunnen
daar heel vrij. Het is een van de meest welvarende economieën ter wereld in Taiwan. Dus daar. Ja. Daar pikt ook het Nederlands bedrijfsleven flink wat gaatjes van mee.
Maar dan moet het toch simpeler zijn als je daar gewoon rechtstreeks mee praat. In plaats van dat je altijd rekening moet houden met de Chinese buren.
Ja. Maar waar ik moeite mee heb, zeg ik als voormalig ambassadeur, is dat we als Nederland uitspraken gaan doen over hoe landen zich moeten gaan organiseren.
Maar dat China dringt ons een positie op wij moeten kiezen.
Ja. Nou, we hebben geprobeerd om daar dus uiteindelijk niet tussen te kiezen. En daar dus doorheen te laveren. We hebben uiteindelijk een keuze gemaakt in 1971. Dat is waar. Maar we hebben geprobeerd om toch die keuze zoveel mogelijk open te laten. Ik denk zelf, maar dan praat ik echt over vanuit mijn eigen optiek. We moeten heel erg oppassen om niet met twee maten te meten. Hè? Als Catalonië onafhankelijkheid wil, dan zegt de Nederlandse regering, we gaan niet grenzen veranderen. Als Schotland onafhankelijkheid wil, dan zeggen we dat zelf. Als Vlaanderen dat wil, als Friesland dat zou willen, bij wijze van spreken, zeggen we ook van sorry. Maar, hè? Dus we moeten oppassen, denk ik, als Nederland, dat we uitspraken doen over wat er met West-China moet gebeuren, of met Tibet, of met Taiwan moet gebeuren. Waar we wel op kunnen duiden is dat er internationale afspraken zijn over mensenrechten. Dat er internationale afspraken zijn over het erkennen van de integriteit van landen. Pas op, er zijn afspraken gemaakt over het erkennen van de integriteit van land. Dat verklaart waarom meneer Puigdemont niet volmondig steunen. Er zijn afspraken over gemaakt. We gaan niet elkaars grenzen ondermijnen. Dus we moeten met al onze sympathie, en die hebben we, en die heb ik ook, en goede gevoelens over de Taiwanese bevolking, moeten we oppassen dat we niet onze eigen principes en die internationale standaards geweld aan doen vanuit sympathie en medemenselijkheid. Want uiteindelijk hebben wij als Nederland er belang bij dat die internationale rechtsorde gehandhaafd wordt. Wij zijn te klein geopolitiek.
Dat mensen niet hier even komen uitleggen hoe het land gerund moet worden.
Ja, wij moeten daarmee oppassen. Ons pas enige bescheidenheid. Het is uiteindelijk een zaak die door de Chinese bevolking, zowel in mainland als in Taiwan, zal moeten worden opgelost.
We gaan naar het einde van deze podcast. En dan ga ik altijd terug naar de vraag waar ik mee begon, waar we heel erg omheen gecirkeld hebben. Wordt Taiwan weer een onderdeel van China? En het hoeft niet per se een ja of nee antwoord. Maar als het in één zin lukt, is het wel heel fijn.
Mag ik een aftrap
geven? Jij mag een aftrap
geven. Ik denk
dat
binnen, voor zover we nu kunnen overzien, absoluut niet gaat gebeuren. Ik denk dat de huidige status quo, met alle rafels die er zijn, en met de bewegingen die er zijn en belangen die er zijn, nog een lange tijd zal voortduren.
Ron Keller, dankjewel. Dezelfde vraag leg ik ook voor aan Maaike Okano-Heijmans. Gaat inderdaad Taiwan weer onderdeel worden van China?
Ik denk dat de tijd in China's voordeel werkt. En ik hoop dat het een ander China wordt op termijn.
Kijk, daar zit al heel veel mooie diplomatie tussen. En wat denk je, Irene Liu, komt dat ervan of valt het te stoppen?
Nou, ik hoop van natuurlijk niet onderdeel worden van China.
Maar wat
wij hebben onze eigen democratie, eigen systeem. We zijn vrijer, we zijn toleranter, we zijn een heel open samenleving. Dus wij willen absoluut niet terug naar de eenpartijsysteem 40 jaar geleden.
En daarvoor ga je naar Taiwan om daar te stemmen. Om in ieder geval dat voorlopig nog even zo te houden. We komen aan het einde van de China-podcast. Dank aan mijn gasten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. En deze en alle andere afleveringen kan je altijd terugvinden via bnr.nl/China-podcast. Je vindt ons ook in de BNR-app, in iTunes, in Spotify. Wil je reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl. Over 2 weken, dan zijn we er weer.
goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.